Psalm 63, vers 2. Het thema is dus vanavond vreemdelingschap en dat naar aanleiding van de ontmoeting tussen Jacob en Farao. En we lezen Genesis 47, daarvan de eerste 12 versen. Genesis 47 van 1 tot en met 12. Toen kwam Jozef en boodschapte Farao en zeide: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat zij hebben zijn gekomen uit het land Kanaan. En zie, zij zijn in het land Gozen. En hij nam een deel zijn broederen, te weten 5 mannen, en hij stelde hen voor Farao's aangezicht. Toen zeide Farao tot zijn broederen: wat is uw hantering? En ze zeiden tot Farao: uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voort zeiden zij tot Farao: wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen. Want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu, laat toch uw knecht in het land Gozen wonen. Toen sprak Farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland, dat is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen, laat hen in het land Gozen wonen. En zo ge weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen dat ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zeide tot Jacob: hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zeide tot Farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen, in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Ramesses, gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Het gedeelte wat we vanavond willen overdenken is vanaf vers 7 tot en met 10. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zeide tot Jacob, hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zeide tot Farao, de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen, in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. Het leidt geen twijfel dat er nogal wat tijd gaat zitten in het dingen van ons aardse leven. Met alles wat eraan verbonden is. Ons gezin, ons werk, onze vrije tijd, ons voedsel, onze kleding, onze gezondheid of ziekte en nog veel meer. Dat alles vraagt heel wat aandacht en zorg. En omdat deze dingen zo belangrijk zijn, is het goed de vraag te stellen hoe dat aan de orde komt in de Bijbel. En hoe daar al die zaken bezien worden. En hoe we ze hebben te taxeren. Dat doen we vandaag. Als we dat doen, zullen we vanzelf ontdekken dat de aardse zaken niet los zijn van de dingen die van een hogere orde zijn. En meer dan een tijdelijke waarde hebben. Want zo is het toch. Er is toch meer dan dit leven. We zijn meer dan lichaam alleen. We hebben meer nodig dan de vervulling van onze lichamelijke noden. In onze tekst lezen we van een ontmoeting tussen twee mensen. Twee mensen die heel verschillend zijn. De een is koning van een van de machtigste rijken van de wereld. Een man van groot aanzien en gezag. De ander is een herder. Weliswaar is hij niet arm, maar op dit moment is zijn leven is hij wel een zwerver. Vanwege de honger in het land Canaan moest hij op zijn oude dag nog een landverhuizing meemaken en zijn toevlucht zoeken tot Egypte. Ja, een zwerver is hij, die geen kans zag om zichzelf en zijn familie in het leven te houden, maar die in grote afhankelijkheid de toevlucht moet nemen in een ander land. En van de gunst van die koning die hij hier ontmoet afhankelijk is. Een koning die hem weg kan sturen, omdat hij aan deze herder geen verplichting heeft. En als we een vergelijking treffen tussen deze twee, dan valt die vergelijking in het voordeel van de koning van uit Farao. Deze staat veel hoger dan Jacob en is veel belangrijker. Dat moet toch onze conclusie zijn? Dat wil zeggen, als we kijken naar de dingen die van beneden zijn, van de mens uit. Kijken we echter dieper, dan is er iets dat we in het leven moeten leren. Dan komen we nog wel een paar andere zaken tegen. Dan is er van Jacob nog wel meer te zeggen dan dat hij een oude herder is die nu moest gaan zwerven. Dan kunnen we van Jacob dingen zeggen die niet van Farao gelden. Wat dan? Wel, dit. Dat hij de belofte des Heeren heeft. Hij is een erfgenaam van de zaligmaker. Hij heeft in zijn leven de ware God leren kennen en liefhebben. Hij heeft met God geworsteld en een andere naam gekregen, namelijk Israël, vorst Gods. En van dat soort zaken weet Farao helemaal niets. Farao kent de ware God niet, afgodendienaar die hij is. Farao heeft geen perspectief over de dood heen. Deze twee mensen ontmoeten elkaar. En hoe zijn ze bij elkaar gekomen? De nood had Jacob naar Egypte gedreven. Honger heerst in het land en ten gevolge van de honger was er ook een voortdurende dreiging van de dood. Ten slotte nam Jacob de beslissing om weg te trekken. Aangekomen in Egypte krijgen Jacob en de zijnen toestemming om te gaan wonen in de streek Gozen. Maar dan wordt het tijd dat Jozef zijn oude vader Jacob zal gaan voorstellen aan Farao. Kennelijk schaamt Jozef zich niet voor zijn familie. Integendeel, hij eert hem en neemt hem mee naar Farao. Jacob is een oude man. Dat is duidelijk voor iedereen die hem ziet. Het is aan hem te zien dat hij vele jaren telt. Maar ook dat die jaren niet nagelaten hebben hun sporen te trekken. Zorg en verdriet tekenen zich af op Jacobs gezicht. En als Farao hem zo ziet, is de eerste vraag die hij hem stelt een vraag die inderdaad voor de hand ligt. Hoe oud bent u? De vraag naar iemands leeftijd is een interessante vraag. Geen wonder dat die nogal eens gesteld wordt. Nee, er is niets mis mee. Het kan zelfs heel belangrijk zijn om te weten wat onze leeftijd is. Vooral als het om onze eigen leeftijd gaat. Hoe oud ben ik? Laten we daar goed rekening mee houden. De vraag van Farao aan Jacob is ook een vraag aan ons. Hoe oud bent u? Hoeveel zijn de dagen van de jaren van uw leven? En waarom is die vraag zo belangrijk? Omdat het antwoord op die vraag tegelijk te kennen geeft hoe lang de Heere al voor ons gezorgd heeft en geduld met ons gehad heeft. Zo lang al om van onder de indruk te komen, of niet? U bent al zo lang op zijn aardbodem, terwijl u het niet eens verdiend hebt om hier te zijn. Ja, het is af en toe belangrijk om daarbij stil te staan en het aantal jaren dat de Heere ons al gegeven heeft. Niet alleen om ons af en toe te realiseren hoe lang de Heer al zorg aan ons besteed heeft, maar ook om met diepe verootmoediging vast te stellen hoeveel tijd er ook al verloren is gegaan, doordat wij die tijd verknoeid hebben. Jaren waarin we de Heere niet zochten en niet zorgden voor onze geestelijke belangen. Alleen maar leefden voor de dingen van hier beneden. Ja, dat kan verootmoedigend zijn, om je van tijd tot tijd te realiseren hoe oud je bent. Denk er maar eens over na. Wat antwoordt Jacob op de vraag van de Egyptische koning? Eerlijk gezegd vinden we het een tamelijk merkwaardig antwoord. Waarom niet gewoon, ik ben 130 jaar? Want zoveel jaar telt zijn leven en dat wil Jacob zeggen. Maar waarom gebruikt hij zoveel woorden? Om het zo gecompliceerd te zeggen. De jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen, in de dagen hunner vreemdelingschappen. Waarom zo'n lang antwoord op zo'n eenvoudige vraag? Wat bedoelt hij? Wel, hier willen we bijzondere aandacht aan geven. Want hier krijgen we antwoord op de vraag hoe we ons aardse leven in feite horen te taxeren. Jacob zei ons ten voorbeeld. Als Jacob dit antwoord geeft op Farao's vraag, wil hij hem niet alleen laten weten dat hij al 130 jaar oud is, maar ook dat hij hier op de aarde een vreemdeling is. Jacob weet dat Farao, ondanks al zijn macht, totaal onkundig is van de ware godsdienst. En iemand die onkundig is van de ware godsdienst weet ook de eigenlijke waarde van het mensenleven niet. Nu Jacob de gelegenheid heeft, wil hij Farao in een enkel woord vertellen wat volgens hem de betekenis van dit leven is. Jacob is een vreemdeling. Dat heeft hij net als de dichter van Psalm 119 tegen de Heere leren zeggen. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En nu zegt hij het tegen de koning van Egypte. Jacob taxeert zijn leven als dat van een pelgrim, die in feite nergens thuis is. Hij is nu in Egypte gekomen en hij mag in Gozen wonen. En dat alleen al bewijst dat hij een zwerver is. Egypte zal nooit zijn vaderland worden. Trouwens, ook het land waar hij vandaan komt, het land Canaan, kan zijn eigenlijke vaderland niet zijn. Farao is natuurlijk wel thuis in Egypte. En van een ander vaderland weet hij niets, maar Jacob wel. Wat is dan Jacobs vaderland? Dat ligt niet in deze wereld. Het is hetzelfde vaderland als dat van David die in Psalm 39 tegen God zegt: ik ben een vreemdeling bij u. Het is ook hetzelfde vaderland als dat van Paulus die schrijft over onze wandel: ons burgerschap is in de hemel. Jacob hoort bij God en hij hoort daarom niet hier. Wat doet hij hier dan? Zijn pelgrimsreis maken. Hij is op doortocht. Of het nu in Canaan is of in Egypte. Thuis zal hij hier nergens kunnen zijn. Hij is altijd onderweg. Dat is zijn leven. Daar komt bij, en dat mag Farao ook wel weten, als hij zelf al met geconcludeerd had uit de groeven in Jacobs gezicht en zijn gebogen gang, dat die jaren van vreemdelingschap weinig en kwaad geweest zijn. Ze hebben namelijk niet bereikt de jaren van de vreemdelingschappen van zijn vader. Zijn vader Isaac was 50 jaar ouder dan Jacob nu is. Abraham bereikte de leeftijd van 175 jaar. En diens vader Tera werd zelfs 205 jaar. Jacob verwacht niet dat hij zover zou komen. Zijn jaren zijn veel minder dan die van zijn vader. Bovendien waren ze niet gemakkelijk. Als Jacob daaraan terugdenkt, dan komen allerlei herinneringen bij hem boven. Wat een dagen van smart en droefheid. Het uitnemendste van zijn leven was moeite en verdriet. Ja, er was veel wat hij aan zichzelf te danken had. Zo'n beste was hij niet. Maar al moet erkend worden dat hij zichzelf veel leed berokkend heeft, daarmee is niet ongedaan gemaakt dat zijn dagen in velerlei opzicht kwaad waren. Hij moest vluchten voor zijn broer. Maar hij wist dat de schuld daarvan bij hemzelf lag. Laban, zijn oom en werkgever, heeft geprobeerd hem uit te buiten. Met grote moeite is hij aan Laban ontkomen. Vanaf Peniel ging hij kreupel door het leven. De vrouw van wie hij zielsveel hield, Rachel, stierf een ontijdige dood in het kraambed. Zijn oudste zoon Ruben beklom zijn bed en maakte de eer van zijn vader te schande. En toen was er die dag die hij nooit meer kon vergeten. Toen hem een gescheurd met bloed bevlekt kledingstuk getoond werd, dat hij herkende als de mantel die ooit hij aan Jozef had gegeven. Jozefs overlijdensbericht. En dan ook nog de voortdurende twisten tussen zijn zonen en de zonde die zij bedreven en waarvan hij hoort. Geen wonder dat zijn gang gebogen is en dat er diepe groeven in zijn gezicht te zien zijn. Kwaad waren de dagen van de jaren van zijn leven. Een aaneenschakeling van moeite en verdriet. Een mislukt leven. Vergelijk dit leven nu eens met dat van Farao of met dat van Jacobs tweelingbroer Esau. Is dan niet een leven als dat van Esau veel aantrekkelijker? Ja, dan is het leven van Jacob inderdaad een triest leven. We zouden het hebben kunnen begrijpen als Jacob door alles wat hij heeft meegemaakt een pessimist was geworden. Is dat trouwens niet zo? Is het niet een bewijs van een pessimistische kijk op het leven dat hij tegen Farao zegt dat hij een vreemdeling is? Altijd moet hij weer vertrekken. En altijd weer is er gevaar en nooit is hij ergens thuis en nooit komt hij tot rust. Op die manier moet een mens toch wel van het leven vervreemden. Dan is er toch nergens meer aardigheid aan. Inderdaad, we kunnen ons best indenken dat Jacob wel eens neerslachtig is geweest. En dat is hij inderdaad ook geweest. Er zijn momenten in zijn leven dat hij het niet meer zag zitten. Al deze dingen zijn tegen mij, zo horen we hem een keer zeggen. In de kring van zijn zonen heeft hij een keer verzucht dat ze zijn grauwe haren nog eens met droevenis ten graven zouden doen neerdalen. Ja, het is goed te begrijpen dat Jacob zulke dingen zegt. Mensen wie leven een beetje op dat van Jacob lijkt, vanwege de teleurstellingen en moeite die ook zij hebben ondervonden, kunnen het in ieder geval begrijpen. Maar toch ligt die verklaring van Jacob's woorden over zijn vreemdelingschap ergens anders, niet in pessimisme. Jacob staat niet tegenover Farao als een man die vindt dat zijn leven mislukt is. Een mens wordt namelijk niet door de moeite van het leven een vreemdeling. Vreemdeling zijn, in de Bijbelse zin van het woord, wordt iemand door iets anders. Weet u waardoor een mens vreemdeling wordt? Door Gods genade. Als Jacob dan ook tegenover Farao zegt dat hij een vreemdeling is, dan erkent hij daarbij wel dat er ook veel moeite op zijn pad gelegen hebben. Maar wat hij voornamelijk aan de koning wil laten weten, is dat Gods genade in zijn leven tot openbaring is gekomen. Daar hebben de tegenspoeden wel wat aan bijgedragen. Dit namelijk dat het meer en meer met dat vreemdeling, dat hij het meer met dat vreemdelingschap eens geworden is. De tegenspoeden hebben deze uitwerking gehad. Dat hij wat losser geraakt is van het aardse leven. Waar hij van nature ook met alle vezels van zijn bestaan aan verbonden was. Dat hebben de tegenspoeden uitgewerkt. En zo is hij ertoe gekomen om een hele andere kijk te krijgen op zijn aardse leven. Betekent dat dat hij de aardse zaak is gaan minachten? Kwam hij tot een houding van onverschilligheid? Nee, maar Jacob heeft geleerd wat de Heer Jezus later onder woorden zal brengen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan staat er geen punt, alsof het verder nergens op aankomt. Maar dan laat hij op die woorden volgen. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. En die dingen zijn de juiste zaken die bij het alledaagse leven horen. Jacob heeft dat moeten leren. Er was in zijn leven ook een tijd dat hij vanuit een verkeerde instelling de juiste volgorde de dingen niet zag. Gesteld dat Laban, toen Jacob voor het eerst bij hem kwam, dezelfde vraag aan hem gesteld had die Farao nu aan hem stelt, dan had Jacob stellig met niet het antwoord gegeven dat hij nu aan Farao geeft. Toen wist hij namelijk nog maar erg weinig van het vreemdelingschap. Toen stelde hij de dingen ook in een andere orde. Ik bedoel niet dat hij toen nog niet wist wat genade was, maar ook mensen die door de Heer op de school van zijn genade gebracht worden, moeten nog heel wat leren om de dingen op de juiste plaats te zien staan en de prioriteiten op de juiste wijze te stellen. Lezen we niet dat Jacob er in die tijd nog helemaal op gericht was om zichzelf met aardse goederen te verrijken? Wat was in die tijd belangrijk voor hem? Het gaat allemaal over vee, over kudde, over loon, over trouwen, over kinderen krijgen. En toen heeft God er in Jacobs leven een verandering in aangebracht. Hoe? Op een wijze die Jacob nog veel dieper deed beleven wat het is om een vreemdeling te zijn. God gaat verschillende dingen van hem wegnemen. Allereerst diegene waar hij het meest aan verbonden is, Rachel. Daarna hem waar Jacob vervolgens zo sterk aan verbonden is, Jozef. En dan dreigt ook de derde hem nog ontnomen te worden, Benjamin. Dan zegt hij, al deze dingen zijn tegen mij. Is hij dan overwonnen? Ach, dat is nogal wat, zo snel geeft een mens zich niet gewonnen. Maar het is wel in Jacobs eigen belang als God aan zijn leven gaat snoeien. Meer en meer moet hij gaan leren dat het hier beneden niet is. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, een pelgrim op doorreis. Nu hij bij Farao komt, durft hij het te zeggen. Hij komt ervoor uit dat God het in zijn leven gewonnen heeft. Van heel veel dingen is hij losgemaakt. Ja, het ging met pijn. Weinig en kwaad waren de dagen van de jaren van zijn leven. Toch is hij het ermee eens. Ja, hij mag er God nu voor danken. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd. En gij troost mij. Zijn wij pelgrims? Dat kunnen we weten aan de hand van de wijze waarop die aardse dingen door ons gewaardeerd en getaxeerd worden. Op welke plaats staan die? Voorop? Draait ons leven daarom? Kennen we geen andere, geen hogere belangen? Geef daar eens eerlijk antwoord op. Bent u ook tevreden met de gave, zonder de gever te kennen? Rijk, maar niet in God? Bedenk toch dat we hier niet kunnen blijven. Eens valt alles uit onze handen. We laten het hier allemaal achter en we weten niet eens wie er straks mee vandoor gaat. Als we ons deel in dit leven gehad hebben, blijft er straks niets meer over. Laat Jezus dat niet weten als hij vertelt van de rijke man die na zijn sterven zijn ogen opslaat in de pijn. Zelfs geen slok water krijgt hij daar. Ach ja, spoedig kan het zover zijn. Wij vliegen immers daarheen. Hoeveel van de wereld is er nog in ons hart? Wat kan de Heere van ons zeggen? Weet hij van ons dat we dat wij de toekomende stad zoeken? Welke plaats neemt de Heer in? Wie is de zaligmaker voor ons? Wat betekent voor ons zijn bloed? En welke waarde kennen wij toe aan het werk van zijn geest? Ware christenen zijn pelgrims. Hier niet thuis, maar onderweg. Hun schatten liggen ergens anders. Die liggen in de hemel, waar geen mot en geen roest en geen verderf kunnen komen. En omdat hun schat daar is, is hun hart ook daar. En trek de band naar boven. Dat is het geheim van vreemdelingschap. Het gaat zulke mensen niet meer zozeer om wat God geeft, maar om wat God is. De Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. Zo komt het aardse leven op de juiste plaats te staan. En tegelijk gaat dan ook alle kramp weg uit het leven. Want hij heeft gezegd, wees dan niet bezorgd. God zorgt voor ons in het leven en ook in het sterven. Ja, onze kortzichtigheid kan wel eens doen vrezen dat het niet goed gaat. Maar als het geloof werkelijk gelooft, mogen we weten en zeggen, mij zal niets ontbreken. Wie van die twee mensen die elkaar in onze tekst ontmoeten is er nu beter aan toe? Zegt u nog steeds farao? Nee, toch niet. Ondanks al de moeite die hij moest ondergaan, is Jacob toch degene die beter af is. Ja, het mag erop lijken alsof Jacob ver achteraan komt. Maar zo is het toch niet. Zijn schat is in de hemel. En zijn hele leven, inclusief de laatste dag van het leven, is geborgen in de trouwe zorg van hem die gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Amen. Dan gaan we nu luisteren naar Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op den Heer, zijn God. Psalm 146, vers 3. Zullen we ook samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, zo komen we ook aan het einde van deze dagsluiting tot u, om uw grote naam te danken, voor wie u bent en wat u ook elke keer weer aanbiedt. Door u, o Zoon, waarin u uzelf hebt aangeboden aan zondaren om het leven te bieden. Om te laten zien dat we hier vreemdeling zijn, maar op weg mogen naar een toekomst met u. En omdat u weet hoe die toekomst is, komt u steeds weer met uw aanbod, omdat u niet wilt dat wij verloren gaan, maar dat we zouden delen in die eeuwige zaligheid. O Heere, geef toch dat het niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Maar overtuig ons door uw Heilige Geest van uw liefde en uw trouw. En dan ging het vanavond ook over zorgen en verdriet. En Heere, u kent ook die mensen in onze gemeente die met zorgen, moeite en verdriet te maken hebben. Of het nu gaat om corona of de gevolgen nog daarvan. Of het om andere zaken gaat, Heere, u weet ervan. En wilt u ook geven dat we, zoals Jacob dat mocht leren kennen, wij dan ook mogen leren kennen dat het in uw handen gelegd mag worden. En dat we ons daarom geen zorgen hoeven te maken. Omdat u van ons af weet en dat u naast ons staat en met ons mee op wilt trekken. Heere, geef ons dat toch dat geloof in u. Dat we voortdurend mogen vertrouwen. Kinderlijk vertrouwen. Op uw vaderhand die ons wil geleiden door dit leven. Wilt u dan ook zo zorgen voor onze gemeente? Alle die in moeite en verdriet zijn. Wilt u ze troosten? En wilt u ze een toekomst geven? We bidden u om vergeving van al het zondige wat er ook in deze dagsluiting weer was. En we bidden u voor deze week. Of u met alles wat we nog te doen hebben met ons wil zijn. Met ons mee wil gaan. We bidden ook voor de Oekraïnse vluchtelingen. Heer, wilt u ook hen een toekomst geven. Met name de toekomst met u. Maar ook een toekomst waarin ze weer in vrede in hun eigen land zouden kunnen wonen. Heer, dat alles bidden we van u. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil, uit genade. Amen. We willen tenslotte nog luisteren en zingen uit Psalm 145, vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Het ziet al op u. Het blijft alles op u wachten. Gij sterkt door spijs de rechte tijd hun krachten. Ge ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig. Opdat uw gunst al wat er leeft verzadig. Psalm 145, vers 5. En ik wens u een fijne avond verder.